Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We zingen het vijfde vers van Psalm 33. Geen ding geschiet er ooit gewisser dan het hoog bevel van 's Heeren mond. 33 vers 5. Wij luisteren nu eerst naar Gods wet. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. We lezen het woord Gods uit de profetie van Jesaja, hoofdstuk 60, de versen 1 tot en met 14. Jesaja 60, vers 1 tot en met 14. En na de schriftlezing zingen we Psalm 102, het 12e vers, dus zij is Heere naam geprezen. Psalm 102, vers 12, na de schriftlezing Jesaja 60, vers 1 tot en met 14. Maak u op, word verlicht, want uw licht komt, en de heerlijkheid des Heeren gaat over u op. Want zie, de duisternis zal de aarde bedekken en donkerheid de volken, doch over u zal de Heere opgaan en zijn heerlijkheid zal over u gezien worden. En de heidenen zullen tot uw licht gaan en koningen tot de glans die u is opgegaan. Hef uw ogen rondom op en zie, die allen zijn vergaderd, zij komen tot u. Uw zonen zullen van verre komen en uw dochters zullen aan uw zijden gevoedsterd worden. Dan zult gij het zien en samenvloeien en uw hart zal vervaard zijn en verwijd worden, want de menigte der zee zal tot u gekeerd worden, het Heer der heidenen zal tot u komen. Een hoop kemelen zal u bedekken, de snelle kemelen van Midian en Hefa. Zij allen uit Scheba zullen komen, goud en wierook zullen ze aanbrengen, en zij zullen de overvloedige lof des Heren boodschappen. Al de schapen van Kedar zullen tot u verzameld worden, de rammen van Nebajot zullen u dienen, zij zullen met welgevallen komen op mijn altaar, en ik zal het huis mijner heerlijkheid heerlijk maken. Wie zijn deze die daar komen gevlogen als een wolk en als duiven tot haar vensters? Want de eilanden zullen mij verwachten en de schepen van Tarsis vooreerst, om uw kinderen van verre te brengen, hun zilver en hun goud met hen, tot de naam des Heren uw Gods en tot de heilige Israëls, dewijl hij u heerlijk gemaakt heeft. En de vreemden zullen uw muren bouwen, en hun koningen zullen u dienen, want in mijn verbolgenheid heb ik u geslagen, maar in mijn welbehagen heb ik mij over u ontfermd. En uw poorten zullen steeds openstaan, zij zullen desdaags of desnachts niet toegesloten worden, opdat men tot u inbrenge het Heer der heidenen, en hun koningen tot u geleid worden. Want het volk en het koninkrijk welke u niet zullen dienen, die zullen vergaan, en die volken zullen gans verwoest worden. De heerlijkheid van Libanon zal tot u komen, de dennenboom, de beuken en de busboom tegelijk, om te versieren de plaats van mijn heiligdom, en ik zal de plaats mijner voeten heerlijk maken. Ook zullen, zich buigende tot u komen, de kinderen dergenen die u onderdrukt hebben, en allen die u gelasterd hebben, zullen zich nederbuigen aan de planten uwer voeten. En zij zullen u noemen de stad des Heren, het Sion van de heilige Israëls.
Thank you.
Gemeente, wij slaan vanmorgen op het 16e hoofdstuk van de Handelingen der Apostelen. Het hoofdstuk dat ons beschrijft, althans dat ons het eerste deel beschrijft van de tweede zendingsreis van de apostel Paulus. We hebben bij dat schriftgedeelte al een aantal keren stilgestaan. Wij komen vanmorgen toe aan de geschiedenis van Lydia. U vindt die beschreven in de verzen 13 tot en met 15. Handelingen 16, vers 13 tot en met 15. Vermeldt ons de geschiedenis van de bekering van Lydia. Wij nemen vanmorgen alleen vers 13 en het eerste deel van vers 14. En op de dag des Sabbats gingen wij buiten de stad aan de rivier waar het gebed placht te geschieden. En nedergezeten zijnde spraken wij tot de vrouwen die samengekomen waren. En een zekere vrouw met name Lydia, een purperverkoopster van de stad Thyatira, die God diende, hoorde ons. Zover. We willen samen eerst de zegen des Heren bidden over de bediening van zijn woord. En dan willen we voorbeden doen voor broeder Damis Vroegendewij van het korte weegje in Sommelsdijk, die tijdens vakantie in Italië in een ziekenhuis moest worden opgenomen. Laten wij samen bidden. Heren, we mogen aan het begin van ons samen zijn hier in uw huis, aan het begin van onze ontmoeting met elkaar en bovenal met u en met uw woord, ons stellen voor uw heilig aangezicht. Om u onze afhankelijkheid te belijden, om u te bidden dat gij ons met uw inkomst en met uw werk zoudt willen verrijken. Want daar hangt het allemaal van af. Dat is in alle dingen in ons leven zo. Afhankelijk zijn we altijd. En aan uw zegen is het altijd en overal en in alle dingen gelegen. En zonder uw zegen zal niets ons kunnen gedijen. Maar als wij samengekomen zijn rondom uw woord om te horen wat gij tot ons te zeggen hebt, als we naar uw eigen inzettingen als gemeente ons in uw huis bevinden en als de schriften geopend zullen worden en als we met elkaar zullen gaan luisteren naar de prediking van uw woord, als we met elkaar onze liederen mogen zingen en als we samen mogen naderen voor uw heilig aangezicht, Heren, dan is het wel heel bijzonder waar dat wij zonder u niets kunnen of vermogen. Wat wacht het dan allemaal op de werking van uw Heilige Geest, op de vruchtbaarmakende werking van boven? Dan zijn wij mensen niet in staat om de schriften recht te verstaan. Laat staan dat we in staat zouden zijn om de schriften op de rechte wijze te verkondigen. En dan zijn wij als mensen zeer beslist niet in staat om ons hart dat van nature gesloten is voor u en voor uw woord te ontsluiten. En dan zijn wij niet in staat om in ons hart dat noodzakelijke geloof te werken, dat geloof dat onmisbaar is, omdat alleen het geloof ons aan u de Heere verbindt. En zijn wij mensen niet in staat om die breuk te slaan, die ook zo noodzakelijk is, de breuk tussen ons en de zonde. Wij mensen zijn niet in staat om onszelf of een ander te bevrijden uit de macht van de zonde en van onder de heerschappij van de vorst der duisternis. Heere, al die dingen zijn er alleen dan, als gij ze met uw onwederstandelijke kracht werkt, als gij uw geest schenkt. Uw woord maakt dat overduidelijk. Ook het schriftgedeelte waar we vanmorgen bij stilstaan maakt het overduidelijk, Heren, dat ook in uw huis, ook onder de prediking van uw woord, ja daar bijzonder aan uw zegen alles gelegen is. Heere, wij bidden u, doe ons dat beseffen en doe ons in het besef daarvan in diepe afhankelijkheid tot u opzien. In de wetenschap dat gij het juist aan de zulken die het beseffen en voor u beleiden, dat ze arm en nooddruftig en ellendig zijn en niets bezitten en niets vermogen, wilt bewijzen dat u een helper zijt. Dat u, niet om iets in ons, maar om redenen uit uzelf, genade wilt bewijzen. O Heere, laat dat beseffen dan ook zijn, want dan zijn wij nietige, afhankelijke en bovendien onwaardige mensen. Maar gij wilt vanwege uw grote ontferming, vanwege uw zondaarsliefde, toch nog aan zulken genade bewijzen. En gij wilt het niet om enig goed dat die mens gedaan zou hebben, maar om de verdienste van de Heere Jezus Christus in het leven van onwaardige zondaren nog betonen dat u een genadig en een barmhartig God zijt. Heere, doe ons daarop hopen. Dat is trouwens onze enige hoop. Als wij hopen op heil en genade en bidden om zegen en om de werking van uw geest, Heere, dan hebben wij in onszelf niets op grond waarvan we het zouden kunnen verwachten. Maar dan ligt alles buiten onszelf. Dan kunnen we alleen hopen op uw heil, omdat gij beloofd hebt, op deze zal ik zien, op de arme en verslagene van geest en die voor mijn woord beeft. Omdat u het beloofd hebt, dat gij het geroep van uw ellendige niet vergeet. Omdat u het hebt toegezegd, dat u gedenken wilt als mensen met nood en ellende tot u zich ter genezing wenden, met hun zonde en hun schuld aan uw genadetroon aankloppen. Dat u het beloofd hebt, Heere, dat gij zulken wilt laten vinden, dat gij zulken wilt gehoor wilt geven. Ach, maak ons dan zo, maak ons dan mensen die in de nood van ons leven voor het eerst of bij vernieuwing kloppen aan de hemelpoort. Bidden aan de hemeltroon, opdat wij zo ook beseffen en beleven mogen. De Heere wilde op mijn kermen zich over mij ontfermen. Heere, maak ons inderdaad, houd ons bezig met dat onvergankelijke goed en met de belangen van onze onsterfelijke zielen. Bind het op ons hart, Heere, dat we maar één keer leven. En dat we maar één leven lang onder de aanbieding van uw genade verkeren. En dat we maar één leven lang, en hoe kort kan dat zijn, de gelegenheid ontvangen om u de Heere te zoeken. En bind het op ons hart dat het er dan voor ons allemaal zo op aankomt dat wij de tijd gebruiken. En dat we haast maken om onze levenswil. Want zo spoedig kan het uur daar zijn dat we geen ontferming meer kunnen vinden. Of de dagen kunnen aanbreken. Dat we met nood en ziekte en pijn te maken krijgen. Zodat er geen gelegenheid meer overblijft. Om onze ziel geborgen te krijgen voor de eeuwigheid. Heere, wij bidden van u, geef dat als uw woord gebracht mag worden, het dan zo leven mag in het midden der gemeente in onze harten, dat wij biddend opzien tot u en u vragen, Heere, schenk dan uw zegeningen. En dat we zo ook een zegen uit uw woord mogen wegdragen. Heere, wij bidden u dat gij ons gedenken wilt naar de grootheid van uw ontferming. Dat betekent dan ook dat u onze zonden genadig zou willen vergeven. Heere, en wat hebben we dat ook nodig? Dat u ons verzoent met u en dat u ons kwijtscheldt al wat wij hebben misdaan. Dat gij onze schuld en onze ongerechtigheid zou willen bedekken onder het bloed van de Heere Jezus Christus, want alleen achter dat bloed is bedekking. En daar alleen zijn we veilig en alleen op grond van dat bloed kunt u met ons te doen hebben. Zegen ons dan om Christus wil en aanschouw ons in hem. Wij bidden, Heere, dat gij gedenken wilt aan al de arbeid in uw koninkrijk. Als op deze dag het evangelie uitgaat, geef dat er dan velen onder dat evangelie mogen zitten van wie gezegd mag worden wat van Lydia gezegd kon worden. Zij hoorde. Want Heere, daar begint het toch. Geef dat er velen mogen zijn die langs welke wegen geleid dan ook onder dat woord mogen komen en onder dat woord mogen verkeren met een heilbegerig gemaakt hart. Want als ge dat begint te doen, dan zult u de rest toch ook laten volgen, Heere. We bidden, Heere, dat gij dan uw zegen geven wilt over de arbeid die in het koninkrijk verricht mag worden in de prediking en op welke andere wijze dan ook. Als de boodschap nog mag worden uitgedragen en jongeren en ouderen in aanraking gebracht mogen worden met dat heil dat in de schriften wordt voorgesteld. Wij bidden, Heere, voor de zieken en voor hen die door uw hand bezocht zijn met tegenspoeden en met moeite en met pijn en met zorg. Heere, denk u aan hen. U weet wat ze nodig hebben in de weg der beproeving. U weet, Heere, wat hun hart en wat hun lichaam nodig heeft. We bidden u dat gij het hen uit genade zou willen geven. We vragen u dat in bijzonder voor die broeder die tijdens zijn vakantie in een ziekenhuis in het buitenland moest worden opgenomen. Heere, u hebt het tot nog toe wel gemaakt. Wij bidden van u dat u het verder ook wel wilt maken en dat u hem straks ook uit het ziekenhuis wilt doen ontslaan en hem in staat wilt stellen om terug te keren naar zijn eigen huis. Heere, wij bidden van u dat u hem gedenken wilt in elk opzicht. Met de zijnen, met zijn vrouw en kinderen en met alle die hem lief zijn. En dat u ze in deze tijd van beproeving zoudt willen sterken, Heere. Maar laat het inderdaad ook nog meer opleveren. Laat het inderdaad in hun leven mogen opleveren dat zij beseffend hoe afhankelijk een mensenkind is, nu ook in praktijk mogen brengen dat ze u de Heere zoeken met ingespannen krachten en dat zij mogen leren ook langs deze weg heen, door deze weg heen, u nodig te hebben, ook ja vooral voor de nooddruft van de ziel. Heere, dat zou bij de lichamelijke genezing nog de grootste zegen wezen. We vragen u, wees ons dan in alle dingen nabij en hoor ons, trouwe God, om Jezus wil. Amen. We zullen zingen uit de 99ste psalm, het eerste, tweede en achtste vers. de Heere had een aantal zware beproevingen aan Paulus toegeschikt. Ook toen hij in Filippi aangekomen was, nadat hij dat visioen, dat gezicht van de Macedonische man gezien had en daaruit de conclusie getrokken had samen met zijn reisgenoten dat het de Heere was die hen naar de overkant van de Egeïsche Zee, naar het gebied van Macedonië riep, waren de beproevingen nog niet ten einde, want in Filippi aangekomen konden zij daar aanvankelijk niets uitrichten. En wij onthielden ons in die stad ettelijke dagen. Wij brachten de tijd, die dagen, eigenlijk doelloos door. Het was een tijd van wachten. En dat is mee veroorzaakt door het feit dat de apostel Paulus in de stad Filippi tevergeefs gezocht heeft naar een synagoge. Want u weet, het was de gewoonte van de apostel telkens als hij ergens op zijn zendingsreizen kwam, eerst de Joodse gemeenschap in die plaats op te zoeken, omdat hij uiteraard met hen kon spreken over de schriften van het oude verbond en vanuit de schriften van het oude verbond kon aantonen dat Jezus de Christus is. U vindt hem dat iedere keer weer doen tijdens zijn zendingsreizen. Wel, die volgorde, die methode wil de apostel ook in Filippi aanhouden, maar hij zoekt in die Romeinse kolonie tevergeefs naar een synagoge. En nu moet ik een paar dingen zeggen over het feit dat in vers 12 de stad Filippi genoemd werd een kolonie. Het was een stad in Griekenland, in het deel, het Macedonische deel van Griekenland. Maar als die stad een kolonie genoemd wordt, dan betekent dat dat het binnen die Macedonische landstreek een Romeinse stad was. Een stad met een Romeinse bevolking. De Romeinen hadden in het door hen veroverde gebied overal van deze kolonies gesticht. En daar lieten ze inderdaad Romeinse burgers wonen. Meest oudgedienden uit het leger. En in ieder geval, die koloniën, dat beseft u wel, waren tegelijkertijd een soort controleposten in de veroverde gebieden van waaruit die Romeinen dan de bevolking van de onderworpen gebieden in het oog konden houden. Zo was ook Filippi zo'n Romeinse stad met een Romeinse bevolking. En het zal wel daarmee in verband staan dat er nauwelijks Joden in Filippi te vinden waren. Er was in ieder geval, en dat blijkt uit het vervolg van Handelingen 16, een wat we vandaag zouden noemen antisemitische gezindheid in de stad Filippi. Want later, als Paulus en Silas gearresteerd zijn, dan is de beschuldiging die tegen hen ingebracht wordt, vers 20, deze mensen beroeren onze stad, daar zij Joden zijn. Met andere woorden, dat kun je van Joden verwachten. Die veroorzaken overal narigheid en ellende en beroering. Dat typeert de mentaliteit in de stad Filippi. Antisemitisch, anti-Joods. En daarom was het voor de Joden beslist niet aantrekkelijk om in een stad als Filippi te gaan wonen. En ze hebben de stad dan ook gemeden. En zodoende was de Joodse bevolking binnen Filippi zo klein dat ze er niet eens een synagoge op na konden houden. Nou, dat is dan inderdaad weer een nieuwe teleurstelling van Paulus, want nu moet hij afwijken, zo lijkt het, van zijn tot nog toe overal gevolgde patroon van werken. Hij kan met zijn Joodse volksgenoten niet over het evangelie van de Heere Jezus spreken. Zo lijkt het althans. En toch vermoeden ze, Paulus en de zijnen, dat er, ja, toch wel, al is er dan geen synagoge, ergens in Filippi of buiten Filippi een plaats moet zijn, misschien wel in de open lucht, waar die weinige Joden die men toch in Filippi meent te zullen aantreffen, samenkomen. En Paulus gaat op zoek en inderdaad, ze vinden een gebedsplaats buiten de stad, de plaats waar het gebed placht te geschieden. En dat is aan de oever van de rivier, de Gangites. Daar ergens, aan de oever van dat riviertje, is een plaats die een klein beetje in gereedheid is gebracht. En waar mensen, als het weer het toelaat, samen kunnen komen in de open lucht om daar met elkaar te bidden. Dat is alles wat de apostel daar ontdekt. En op de Sabbatdag, op de Joodse rustdag, gaat hij met de zijnen er naartoe in de hoop dat ze er toch wat mensen zullen aantreffen. En die treffen ze er ook aan, een aantal mensen, maar dat is op het eerste gezicht toch weer een nieuwe teleurstelling. Waarom? Nou, omdat Paulus en de anderen toch leefden bij de Joodse vooroordelen dat je godsdienstige zaken niet met vrouwen bespreekt. Zo lag dat bij de zeker orthodoxe Joden en zo ligt dat in feite nog in die orthodoxe kringen. Thuis kun je dat als man en vrouw met elkaar bespreken, maar in het openbaar bespreek je godsdienstige zaken niet met vrouwen. Als de Heere Jezus met de Samaritaanse vrouw in gesprek is, dan komen de discipelen terug en dan verwonderen ze zich dat hij met een vrouw sprak. Zo lag dat binnen het Jodendom. En zo heeft dat gelegen in het hart en in de overleggingen van de ook nog eens een keer als een zeer orthodoxe fariseer opgevoede Paulus. Van huis uit was hij niet anders gewend. Godsdienstige zaken, ja, die kun je in de synagoge bespreken, want daar zitten de vrouwen toch op een aparte plaats. Maar overigens, je bespreekt dat niet alleen met het vrouwelijk geslacht. En toch brengt de Heere de apostel eigenlijk al vrij spoedig in het begin van zijn optreden als zendeling. Hij heeft alleen de eerste zendingsreis nog maar achter de rug en het meeste werk zal hij nog moeten gaan verrichten. Brengt de Heere hem op een plaats waar hij ook dat Joodse vooroordeel kwijt moet raken. Zoals hij ook het andere, het nog veel ergere fariseese vooroordeel kwijt moest raken, dat hij uit de werken der wet gerechtvaardigd kon worden. Dat alles heeft hij schade en drek moeten leren achten om de uitnemendheid van Christus. En als de apostel Paulus met de zijnen hier in deze ogenblikken in de stad Filippi op zoek zijn naar de synagogen en er geen vinden en op de Sabbat alleen maar een gebedsplaats vinden buiten de stad, waar een handjevol vrouwen zijn, Joodse vrouwen, die misschien wel met heidense mannen getrouwd zijn, zoals dat met de moeder van Timotheus ook het geval was. Als Paulus daar dan alleen maar een handjevol vrouwen aantreft, dan is God bezig, ook daarin, Paulus' Joodse bevooroordeelde theologie te corrigeren. Hier aan de Gangites, op die Sabbat als hij daar alleen maar vrouwen ontmoet, leert de apostel de waarheid die hij straks aan de Galaten gaat schrijven. In Christus is nog man, nog vrouw. En leert hij dat vooroordeel kwijtraken. En leert hij beseffen dat één ziel, of dat een mannen- of een vrouwenziel is, meer waard is dan de hele wereld. En zo is de Heere nog steeds met Paulus bezig. En dat moet ons toch wel opvallen, gemeente, dat de apostel hier in de eerste plaats met vrouwen in aanraking komt. Dat klopt ook eigenlijk niet met het gezicht dat de apostel gezien heeft. Want er stond een Macedonische man. En die smeekte hem, kom over en help ons. De apostel moet leren dat het niet om mannen of om vrouwen gaat in de dienst des Heren. Maar om mensen. En dan valt het ons toch op dat hier ook in het Nieuwe Testament een stuk verdere uitbouw gegeven wordt in het evangelie van de Heer Jezus Christus, waardoor allerlei verkeerde visies die er onder de Joden waren gaan bestaan en die er onder andere volkeren ook zijn en nog zijn, door de Heere worden gecorrigeerd. De eerste die in dit nieuwe werelddeel straks tot bekering komt, en u kent haar naam al, Lydia, is toch een vrouw. En dat heeft ons wat te zeggen. Dat heeft de kerk ook wat te zeggen. Want in de kerk is de plaats van de vrouw lange tijd op een onbijbelse manier gezien. Er zijn er nog. Oh ja, ik weet het. Dat kan uit reactie zijn tegen een onbijbels drijven van velen vandaag de dag om de ambten bijvoorbeeld ook voor de vrouw open te stellen. Ik zeg dat is een onbijbels drijven. Maar uit reactie daartegen kom je nog wel eens mensen tegen die eigenlijk alleen maar weten te zeggen de vrouw zal zwijgen. En dat is net zo onbijbels als je meer niet weet te zeggen. En er zijn er nog die net als Paulus van hun vooroordeel moeten worden genezen. Alsof dat alles is wat de Bijbel, wat de Heere, wat de Heilige Geest over de plaats van de vrouw in de kerk te zeggen heeft. Vrouwen waren toch de eerste die de boodschap van de opstanding mochten gaan verkondigen? Een vrouw is toch de eerste die straks voor het evangelie zal leren buigen en die haar huis zal openzetten voor de dienaren van het woord daar in Macedonië? Gemeente, dat heeft ons inderdaad toch wat te leren. Namelijk dit, dat God en bij het zalig maken, maar ook in allerlei aspecten van het werk in Gods koninkrijk ook gebruik wenst te maken van de dienst en de talenten en de bekwaamheden van het vrouwelijk geslacht. En dus zijn er een aantal vrouwen bijeen, die vormen Paulus gehoor. Want de apostel neemt het woord, aanvankelijk niet, aanvankelijk zijn ze met elkaar in gesprek geweest, zo lijkt het wel, maar dan duurt het niet lang of het is alleen de apostel Paulus die daar het woord voert. Blijkt ook wel uit de manier waarop het ons verteld wordt. Er was een zekere vrouw, ik kom daar straks op terug, die God diende, die hoorde ons. Het is een algemeen gesprek geweest. En dan heeft de Heere haar hart geopend en dan neemt ze acht op hetgeen van Paulus gesproken werd. Dus Paulus is daar de boodschapper, de prediker. En waar zal de apostel het over gehad hebben? Ja, dat staat er niet bij. Vindt u dat jammer dat de Heere dat niet heeft vermeld? Waar Paulus het over gehad heeft? Wat door hem gesproken werd? Moet het erbij staan? Of weten we het zo ook wel? Zou de apostel uit een ander beginsel geleefd en gesproken hebben, daar aan de oever van de rivier buiten Filippi, dan uit dezelfde, dan de geest waarin hij schrijft aan de Korintiërs? Ik heb mij niet voorgenomen iets anders onder u te weten dan Jezus Christus en die gekruisigd. Natuurlijk, het ging de apostel om hem, Jezus Christus, en die gekruisigd. Trouwens, het staat er toch eigenlijk ook wel in Handelingen 16. Want in vers 10 hebben ze de conclusie getrokken met elkaar, we hadden het er vorige week over, dat de Heere hen riep om in Macedonië het evangelie te verkondigen. En het evangelie is de boodschap aangaande de Heere Jezus Christus. Natuurlijk heeft de apostel het daarover gehad. Over de naam van hem die in deze wereld gekomen is om zondaren zalig te maken. Over die enige naam die onder de hemel tot zaligheid gegeven is. Dat was de boodschap die de apostel overal bracht. En waarom bracht hij die boodschap overal? Omdat hij in zijn eigen leven had geleerd dat alleen dat woord, alleen die naam, alleen die zaligmaker werkelijk uitkomst, redding en verlossing kan geven in een zondig en verloren mensenhart. De apostel had dat in eigen ervaring leren kennen en hij was er diep van overtuigd, in zijn hoofd en in zijn hart, dat een zondaar, ook de zondaren in Filippi, ook die vrouwen aan de oever van de Gangites, bij geen ander evangelie gebaat zijn dan bij het evangelie dat spreekt van hem die in bewogenheid met zondaren gezegd heeft: komt herwaarts tot mij allen die vermoeid en belast zijn, en ik zal u rust geven. Kortom, wat de apostel daar gesproken heeft en waar die vrouwen en met name Lydia naar geluisterd hebben, dat is het evangelie van Jezus Christus en dien gekruisigd. En dan zijn daar die vrouwen die daarnaar luisteren, die daarnaar horen. Wat is de reactie bij die allemaal geweest? Dat weet ik niet. Want daar zwijgt de schrift over en we vinden nergens in de Bijbel een aanwijzing die ons het antwoord op de vraag zou kunnen geven wat die vrouwen met dat woord gedaan hebben. We weten dat alleen van die ene. En daarom richten we onze aandacht nu op die ene. Lydia. Afkomstig uit Thyatira. Dat is een stad in Klein-Azië. Ze zijn nu aan de overkant van de Egeïsche Zee. Aan de westkust daarvan. Maar Thyatira lag weer in dat land waar Paulus en de zijnen net vandaan kwamen. In Klein-Azië. Thyatira, de ruïnes zijn er nog van in de provincie Azië. U weet, een van de plaatsen waar ook een christelijke gemeente is geweest. En in het tweede hoofdstuk van de Openbaring vinden we een brief aan de gemeente van Thyatira. Nou, daar kwam deze Lydia vandaan. Ze was, en dat wordt ons ook verteld, van beroep purperverkoopster. Of dat nu betekent dat ze in de purperen kleurstof handelde, of dat ze bepaalde kledingstukken die met die purperen kleurstof behandeld waren, verkocht, dat laten we in het midden. Maar in ieder geval, ze had een handelshuis, ze deed zaken in dure dingen. In dingen die niet zomaar iedereen kon aanschaffen. En vanwege het product dat ze verhandelde, kwam ze eigenlijk alleen in aanraking met de hogere kringen. Met de rijken, met de aanzienlijken. En het zal haar zelf ook wel het een en ander opgeleverd hebben, deze handel. Want wij krijgen uit de weinige gegevens die de schrift ons daaromtrent aanreikt de indruk dat ze zelf ook wel gesteld was. Hoe kwam ze nou in Filippi? Uit Thyatira in Filippi. Dat zal wel verband houden met de zaken die ze deed. Het zij dat ze zich in Filippi gevestigd had, omdat ze daar een goede markt gevonden had voor haar waren. Het zij dat ze alleen maar op zakenreis was, dat ze wel meer op reis was dan hierheen dan daarheen om haar waren te verkopen of om haar handelshuizen die ze hier en daar had te bezoeken. Dat is ook een vraag die we niet kunnen beantwoorden, maar ze is er. En dan het merkwaardige.
Tot zover is dat wat we gezien hebben een vrij normaal verschijnsel, want dat kwam toen gewoon overal en bij verschillende mensen voor. Handelaars, mensen die op zakenreizen waren, mensen die van her naar der reisden, dat was toen zo, dat is nog zo. Maar het merkwaardige bij deze Lydia, dat is dat zij zich, terwijl ze een heidin was uit de Klein-Aziatische stad Thyatira, dat ze, terwijl ze op zakenreis is, en dan kijkt men meestal niet zo krap ten aanzien van het doorbrengen van de rustdag. Het merkwaardige is dat deze heidense vrouw op de morgen van de Sabbat met nog een paar andere vrouwen bijeen is op een gebedsplaats. Wat doet ze daar? Hoe komt ze in dat gezelschap? De tekst geeft er antwoord op. Het wordt gezegd, zij diende God. Alleen, u moet in die woorden niet te veel lezen. U moet er bepaald niet in lezen dat ze toen al bekeerd was. Dat toen al de vreze des Heren in haar hart gelegd was. Deze uitdrukking, en we komen die in het boek der Handelingen meer tegen, betekent alleen dat zij als heidin zich min of meer aangesloten had bij de Joodse religie. Ze voelde zich tot die Joodse godsdienst van het monotheïsme, het één God aanbidden, meer aangetrokken dan tot het heidense polytheïsme met al zijn vele goden. Op de een of andere manier was zij, en dat was met anderen ook het geval, die veel godendienst min of meer zat geworden. Daar zag ze geen bevrediging in, daar zag ze geen heil in. En ze is gaan zoeken en ze is terechtgekomen bij het één godendom van de synagoge. En dat sprak haar aan en ze heeft zich min of meer losvast, zonder bepaalde verplichtingen op zich genomen te hebben, bij die Joodse gemeenschap aangesloten. Zij was een proselyte. Zij vereerde als heidin de God van Israël. Meer ligt er in die woorden, welke God diende niet opgesloten. Dus denkt u niet dat ze toen al wedergeboren was, toen al bekeerd was. Dat moment van wedergeboorte en bekering moet nog komen in haar leven. Of er dan werk van de Heer in haar leven was, op zijn hoogst voorbereidend werk. Maar dat was geen vrucht van zaligmakende genade. Dat was op zijn hoogst vrucht van Gods voorzienigheid. Meer niet. We zullen er meer van zien. Nu, deze vrouw bevindt zich onder het gehoor van Paulus. Op zich al wonderlijk. Op zich al wonderlijk dat de voorzienigheid Gods, waarvan we toch geloven dat hij alle dingen bestuurt en regeert. De voorzienigheid Gods is toch die alomtegenwoordige en almachtige kracht waardoor de Heere alle dingen bestuurt. En waardoor hij aller mensen wegen leidt. En waardoor hij zelfs aller mensen gedachten en beslissingen bestuurt en beïnvloedt. Wonderlijk dat deze heidin uit Thyatira in Filippi in gezelschap van een aantal Joodse vrouwen zich bevindt. Wonderlijk dat de Heere in der leven, en dat zeg ik met vrijmoedigheid, maar dat is nog niet zaligmakend, dat de Heere in haar leven een stuk ontevredenheid heeft gewerkt met de godsdienst die ze van huis uit heeft meegekregen. Wonderlijk dat ze daar geen vrede meer bij kon vinden, dat haar hart daar geen rust in had. Ook wonderlijk dat ze zich op dit moment niet in haar vaderland bevindt, maar in den vreemde. Als de Heere haar in Thyatira had gelaten, had ze daar ook later met het evangelie best in aanraking kunnen komen, want tenslotte is er in Thyatira ook een gemeente gesticht. Maar heilig, heilig zijn, o God, uw wegen. Waarom is ze daar in Filippi? U zegt voor zaken, ja. Waarom nog meer, dat weet zij niet. Zij heeft haar plannen gemaakt, ze heeft het met haar personeel, laat ik het zomaar voorstellen, besproken dat het nodig was om eens een bezoek aan Filippi te brengen, omdat de handel daar niet zo vlot ging, of omdat er misschien een ander afzetgebied in de buurt was, of weet ik wat meer. Ze heeft daar overleggingen gehad, het hart des mensen heeft zijn overdenkingen. In het hart des mensen zijn vele gedachten, maar de raad des Heren, die zal bestaan. Waarom is zij in Filippi? Zij heeft het niet geweten. Ze heeft geen stem gehoord die haar naar Filippi riep. Ze heeft geen openbaring gehad van de God van Israël, tot wiens dienst ze zich aangetrokken gevoelde. Ze heeft geen gezicht gezien, nee. Maar de Heere, die aller mensen wegen leidt en bestuurt, de Heere heeft haar daar gebracht. En de Heere heeft, zo zeggen we dat in de leer van de voorzienigheid, de Heere heeft medewerkende ingevloeid in die beslissingen die zij nam en in die overleggingen die zij had en in dat besluit dat zij nam om naar Filippi te gaan. God wilde haar daar hebben. Want ze moest daar nog wat anders doen dan zaken doen. Dat heeft ze voor geen 0,5% zich bewust geweest. Maar de Heere wilde haar daar en juist op dit tijdstip hebben. Waarom? Omdat hij ook plannen met Lydia heeft. Lydia mag zelf plannen maken. Maar dat gaat niet buiten zijn plan om. Dat gaat niet buiten zijn bestek om. Van elk mensenleven heeft de Heere een plan opgemaakt. En hij bestuurt en hij leidt. Ook daar bij Lydia. We zien het bij haar omdat de schrift er ons wat van laat zien. Maar het is bij alle mensen. Het is bij u, bij mij. Het is bij iedereen zo. God heeft zijn plan met ons alle leven. En of dat nu vragen oproept of niet, of dat dat ons voor raadselen plaatst of niet, dat is even een andere zaak. Maar hij heeft zijn plan met ons. En het plan dat hij met Lydia had, was dat zij toen en daar, op dat moment, op die bewuste Sabbatmorgen, zou vertoeven in de kring van een aantal Joodse vrouwen aan de rivier buiten Filippi. Waarom wil God haar daar hebben? Omdat hij zijn besluit van eeuwigheid zal gaan uitvoeren. En dat besluit van eeuwigheid, dat bevat het zaligmaken van deze gekende des Heren. Daar heeft zij niks van geweten. Niets. Maar haar naam stond van eeuwigheid in het boek des levens. En als het dan tijd is, de tijd door God beschikt en bepaald, dan zal hij zo iemand onder het woord brengen. En dan moeten al de plannen die zo'n mens zelf maakt daar ook nog aan meewerken. Want dan zal de voorzienigheid Gods het zo besturen dat Lydia het bij de Jood, bij de heidense godsdienst niet meer uit kan houden. Dan zal de voorzienigheid Gods het ook zo besturen dat zij op reis is naar Filippi. Al zou de hele wereld ervoor op reis moeten. Als God een zondaar tot bekering wil brengen en het besluit van eeuwigheid gaat realiseren, dan zit Lydia onder het gehoor van Paulus. En al moet ze daar helemaal voor naar Filippi, dan reist ze daar helemaal voor naar Filippi. En niet alleen is het wonderlijk gegaan in dat leven van Lydia, maar u ziet eigenlijk eenzelfde wonderlijke gang van Gods voorzienigheid en van Gods leiding in het leven van die prediker. En ik kan daar kort over zijn, want we hebben dat in de vorige prediking met elkaar overdacht. Hoe kwam Paulus in Filippi? Dat had hij zelf niet uitgezocht. Het stond niet op zijn programma. Hij had andere plannen, hij dacht aan Azië. En toen dat niet kon, toen dacht hij aan Bithynië. En lange tijd heeft hij niet geweten waar hij heen moest. Totdat God hem, via dat gezicht van de Macedonische man, waar ze met elkaar de conclusie uittrekken dat de Heere hen naar Macedonië roept, niet anders kon concluderen dan dat hij naar die streek moest. Maar hij komt daar, zonder dat hij het gezocht heeft. En dan komt hij daar duidelijk door de leiding des Heren gebracht in die kleine kring van vrouwen. En dan moet hij daar, als God eerst zijn vooroordeel ook nog overwonnen heeft, tot die vrouwen het evangelie spreken. Waarom? Als God de mens gaat arresteren, als God de mens tot zaligmakende kennis van zichzelf gaat brengen, dan brengt hij die mens onder het woord. Maar dan zorgt hij ook dat er een prediker van dat woord is. En alweer zeg ik, al moet die prediker van de andere kant van de zee komen. Al moet hij, ik weet niet waar, vandaan komen. Al moet hij wekenlang werkeloos heen en weer lopen, zich afvragend wat de Heere met hem wil. Al moet hij aangekomen in Filippi ettelijke dagen zoekend, wachtend doorbrengen. Dat doet er allemaal niets toe. Als het past in het plan van de Heere, dan gaat het zo. Want de Heere heeft alles gericht op dat ene moment waarop deze twee, die door zijn voorzienigheid tot elkaar geleid worden, elkaar treffen onder het woord. En dan rekent de Heere niet met de vraag of het ons moeilijk valt om zijn leiding te accepteren. En dan rekent de Heere niet met de vraag of het veel geld kost. En dan rekent de Heere niet met de vraag of het veel moeite oplevert voor Lydia om daarheen te reizen en voor Paulus om daarheen te reizen. Als hij het zo beschikt heeft, dan zal het zo geschieden. Zo leidt God, ziet u het, in zijn voorzienigheid de wegen van Paulus en Lydia naar datzelfde plekje in het gras aan de oever van de Gangites. En als ze daar elkaar ontmoeten, onbekend van aangezicht tot aangezicht, en ze kennen elkaars hart ook niet, dan gaat God het wonder doen. En deze heidin toebrengen tot de gemeente van Christus. Was er dan, ik kom op die vraag nog terug, was er dan in haar leven al werk van de Heere? Hoogstens voorbereidend werk. Ik zei het u al, ze had geen rust bij de afgoden meer. God bracht haar in aanraking met de godsdienst van Israël. Met de naam van die enige God van Israël. En zo kwam er al evangelie in haar ziel. Zo kwam ze al in aanraking met de waarheid. Maar het stond nog buiten haar hart. Want de Heere had haar hart, en dat blijkt uit het vervolg, toen nog niet geopend. Maar hij had wel het oog op haar. Let u op de gangen van Gods voorzienigheid. Let u op die gangen die de Heere houdt met mensenkinderen om ze onder zijn woord te brengen. Dat is bij Lydia heel opvallend gegaan. Dat is bij lang niet alle mensen zo opvallend. Sommigen worden al in een christelijk gezin geboren. En de meeste van ons hebben dat voorrecht gehad. Maar dat is diezelfde voorzienigheid geweest die ons een plaats gegeven heeft in een gezin waar het woord van God was. Diezelfde voorzienigheid heeft ons niet in een heidensland of in een ongodsdienstig gezin doen geboren worden. Diezelfde voorzienigheid heeft ons een plaats gegeven daar waar wij van onze jeugd af aan, en nogmaals, dat geldt van de meesten onze, met het woord Gods in aanraking kwamen. En daar had de Heere toch ook zijn bedoeling mee. Die leiding, die heeft toch ook een bepaald doel als de Heere een mens als kind reeds en van anderen geldt dat, dat ze er later bij het opgroeien pas mee in aanraking kwamen omdat ze wel uit een verschillend milieu, uit een andere achtergrond, uit een ongodsdienstig geslacht of hoe dan ook gekomen zijn. Maar dat de Heere ons met zijn woord in aanraking brengt, dat de Heere ons doet horen van zichzelf en van zijn genade in Christus, dat heeft toch een bedoeling, niet waar? En vooral als dat in ons leven, net als bij Lydia, dan ook zo ver gaat dat er voor dat woord en voor die godsdienst belangstelling gaat komen. Nee, maak daar uw zaligheid nu niet van. Want ik heb het nog geen ogenblik gehad over dat moment waarop de Heere de zaligheid aan Lydia gaat schenken. Namelijk toen hij haar hart opende. Daar zijn we nog niet aan toe. Maak er uw zaligheid niet van dat u in een christelijk gezin opgegroeid bent. Dat u als kind van het verbond mocht geboren en worden en opgroeien en gedoopt bent enzovoort. Maak er uw zaligheid ook niet van als, en ik hoop dat dat bij u het geval is, u voor dat woord des Heren belangstelling gekregen hebt. Als u het met begeerte zoekt te horen, om daar wat van te weten, om daarin onderwezen te worden, verwacht het daar niet van alsof dat alles is wat er gebeuren moet. Want ook iemand die onder het woord gebracht is en ook iemand die een belangstelling voor het woord heeft, zal toch nog dat wonder moeten ondergaan dat alleen God in zijn leven kan werken. De opening van het hart. Maar let wel op de voorzienige leiding van de Heer. Let wel op het voorrecht dat de Heer het zo beschikt en zo geleid heeft, dat u niet als de heidenen op de dag des Heren in van alles en nog wat opgaat. En niet als de goddelozen uw leven beslist tegen het woord en de wil van God inrichten. Let op de voorzienige leiding die ook een stukje van de barmhartigheid Gods te zien geeft. En die ook iets spreekt, die ook spreekt van de wil Gods om juist in uw leven genade te verheerlijken. Let op die leidingen die er in ons alle leven zijn. En als u, net als Lydia, dat wonder hebt mogen ondervinden, welker hart de Heere opende, als u door genade dat in uw eigen leven hebt mogen leren kennen, dat de Heere u inwon voor zijn dienst, dat de Heere u zaligmakende kennis gaf, kijk dan eens terug. Kijk dan eens terug naar al die wegen die God met u gehouden heeft tot op dat moment. Ga eens na hoe dat gegaan is. Welke roepstem de Heere daarvoor zond. Hoe u op welke manier dan ook toen en daar met het woord in aanraking kwam. Hoe de Heere het nodig gekeurd heeft om daar een ernstige ziekte voor te gebruiken. Hoe de Heere een roepstem gegeven heeft door u in aanraking te brengen. Plotseling met de ernst van het leven en u geplaatst heeft voor de onverbiddelijke dood, hoe u in uw naaste omgeving misschien iemand plotseling zag weggerukt worden, of langs welke andere wegen ook, is het niet duidelijk dat de Heere ook in die voorbereidingsfase in het leven van zijn kinderen al aan het werk was? Waarom, zo hebben we misschien gevraagd, die beproeving? En we konden er in die tijd dat de beproeving er was niets van zien. Waarom die waarschuwing? En we begrepen het niet. Maar toen het moment was gekomen dat de Heer het licht ging doen opgaan, toen hebben we er wat van gezien. Heilig zijn, o God, uw wegen. Niemand spreekt uw hoogheid tegen. Ook de toeleidende wegen des Heren. Maar dan is Lydia er natuurlijk nog niet. Nee, want het allerbelangrijkste moet nog gebeuren. Ze kent de Heere Jezus nog niet. En ze weet van de genade van de gekruisigde nog niets af. Daar heeft ze binnen het Jodendom nooit van gehoord.
Ze heeft wel van de naam van de God van Israël gehoord. En dat sprak haar aan, dat bekoorde haar, dat had op de een of andere manier invloed op haar.
Zoveel invloed,
dat zij op haar zakenreis, niet op die Sabbat, en dat had ze makkelijk gekund daarin, dat Romeinse Filippi, want het leven, het zakenleven ging op de zaterdag gewoon door. Maar het had toch kennelijk zoveel invloed op haar gehad, dat zij besloten had, op die dag waarop ze best zaken kon doen, waarop ze best klanten kon ontvangen, toch de rust voor haar ziel te zoeken. En het deerde haar niet of daar misschien de Romeinen een beetje de schouders over ophaalden. Toen zij zei, op zaterdag maak ik geen afspraken. Het deerde haar niet, want het was kennelijk toch van zo groot belang geworden om die rustdag ook als rustdag door te brengen, dat zij niet anders begeerde. Maar nochtans, gemeente, al had zij dus voor zichzelf besloten en al voerde ze dat uit om die Sabbat in gebed door te brengen met die anderen die van die overtuiging waren, dat betekent nog niet dat ze er toen was. Nee, want ik zei het, ze kende de Heere Jezus nog niet. En ze wist nog niet van de genade in het bloed van Christus die zij nodig had tot bedekking van haar zonde. Ze kende ook in feite de God en Vader van de Heere Jezus Christus niet. Want die is alleen maar te kennen in en door Christus. Ik ben de weg, niemand komt tot de Vader dan door mij, zo heeft de Heere Jezus gezegd. Dus het was allemaal nog theoretische kennis op dat moment. Het was allemaal nog beschouwende kennis. Nochtans, dat had al zoveel invloed op haar, dat haar uiterlijke leven ook geordend werd naar Gods geboden. En dat is ook al een zegen. Nogmaals, ik zeg het weer, maak daar de zaligheid niet van, want de mens is geneigd om van alles en nog wat zijn zaligheid te maken en zijn hoop te zetten op datgene wat hij ook in zijn uiterlijke leven doet, als hij naar de geboden Gods begeert te leven en als hij ook de zondag in ere houdt. De mens zou van alles en nog wat tot zijn zaligmaker willen maken, maar versmaadt het anderzijds ook niet. Ze komt, deze Lydia, op de plaats van het gebed. Ze komt onder het woord en als er een prediker van het woord is, dan dat zegt de tekst, dan hoort ze. Hoort ze. Dan zit ze niet ondertussen te denken aan de zaken die morgen weer verder gaan. Dan zit ze niet ondertussen te denken aan het geld dat ze van die en die nog moet innen en wat ze misschien nooit krijgt, omdat die man bijna failliet is. Dan zit ze niet te denken aan de reis die ze volgende week moet gaan maken en waar ze misschien tegenop ziet. Nee! Dan zit ze niet met haar huiselijke zorgen. Ze hoort! Want er is wat te horen. En ze zit onder dat woord niet verveeld, denkende was die prediker maar klaar en waar die het over heeft, daar begrijp ik toch niks van. Oh, dat zal best zo geweest zijn bij Lydia, die zo onbekend was met de dingen van het evangelie, dat er heel wat was in de prediking van de apostel Paulus wat ze niet begreep. Maar ze zei niet zoals zoveel kerkmensen zeggen, ik begrijp die dominee niet en die spreekt over dingen die te moeilijk zijn en dan luisteren ze maar helemaal niet meer. Ook al hebben ze dan de luisterhouding misschien nog aangenomen, maar daar zijn hun gedachten al lang alle kanten uitgezworven. Lydia hoort haar oren en ze heeft er net als elk mens twee gehad, stonden allebei open en ze hoorde om geen woord te missen en wat ze niet begreep, nou ja, dat liet ze even liggen om te luisteren naar de dingen die ze wel begreep. Om te horen over voor haar wat bij was. Zo zat ze daar. Zo bracht ze die Sabbat door. En ze had er geen ogenblik spijt van dat ze er gekomen was. En het duurde haar geen ogenblik te lang. Haar aandacht was bij wat Paulus daar sprak. En nog altijd is haar hart niet geopend. Want dat staat hierna pas. Daar hebben we het dan verder niet over. Maar tot nog toe, door de voorzienige leiding Gods daar gebracht. En door de leiding van de Heere daartoe ook bekwaamd. Maar dat ging niet buiten haar eigen verantwoordelijkheid om. Dat ging niet buiten haar eigen keus om. Heel duidelijk, de Heere heeft er niet opgepakt en op die gebedsplaats neergezet tegen haar wil. Maar ze heeft zelf het besluit genomen. En ze is zelf gegaan. En ze is zelf gaan zitten. En ze is zelf blijven zitten. En de Heere heeft die oren niet opengezet. Maar ze heeft zelf gewild om te luisteren naar wat daar gesproken werd. Die verantwoordelijkheid heeft ze gebruikt. En zo heeft zij, zonder dat ze ooit wist dat dat later, eeuwen later, nog eens een keer in de catechismus zou terechtkomen, al gedaan wat onze vaderen in onze catechismus hebben neergeschreven. Dat ik in zonderheid op de Sabbat, dat is op de rustdag, naarstig tot de gemeente Gods zou komen om zijn woord te horen. Het was er in haar leven. Dankzij het voorbereidende, dankzij het toeleidende werk van de Heilige Geest. Of van de voorzienigheid Gods. Nu, pas dat nou eens op uzelf toe. Is er wat te horen? Zorg dan dat u er bent. Is er wat te horen? Zorg dan dat u hoort. Is dat ook uw begeerte? Om die Sabbat, om die rustdag door te brengen naar de eis van Gods gebod. Om net als Lydia alle dagelijkse werk en de rompslomp en de beslommeringen te laten liggen. En naastig tot de gemeente Gods te komen om zijn woord te horen. Is dat ook uw begeerte om en onder de prediking van het woord als de dienst gehouden wordt. En die wordt, ik zeg dat niet omdat ik klaag over de ontrouw van de gemeente. Want in het algemeen is de gemeente trouw in het opkomen. Maar er zijn er toch ook in ons midden die vinden dat één keer genoeg is. Terwijl ze twee keer makkelijk konden. Er zijn er toch die wel twee keer komen, omdat ze misschien moeten, maar die het zo nodig niet vinden. Er zijn er toch, ook al vullen ze hun bank, die hun oren voor het woord gesloten hebben, niet waar? En ieder onderzoeken zichzelf. Maar is er wat te horen? Ik bedoel, gaat het over de Heere Jezus Christus en over de genade die hij verworven heeft en het heil dat hij heeft aangebracht om zondaren die buiten Christus voor eeuwig verloren zijn te kunnen redden van het verderf? Is er wat te horen? Ik bedoel, gaat het over die weg der zaligheid en over het antwoord op de vraag hoe een mens rechtvaardig voor God zal kunnen verschijnen? Is er wat te horen? En ik bedoel dat het gaat over die vraag hoe wij schuldig en verloren en op weg naar de dood en daarna de eeuwige dood behouden kunnen worden. Is er wat te horen? Zorg dat u ernaar luistert. Dat u er bent en dat uw oren openstaan. Welke hoorde. Gebruikt u de rustdag zo. Getrouw. De rustdag. Dat is niet van 's morgens 9:30 tot 11:00 en van 's avonds van 6:00 tot 7:30 alleen. Dat zijn maar 3 uren van de rustdag. Maar gebruikt u de rustdag zo? Ook de uren waarop er geen kerkdienst is. Om het belang van uw onsterfelijke ziel te zoeken. Om te horen wat ook voor u van zo uitnemend belang is. Namelijk om te weten te komen hoe u behouden wordt. En wie de Heere wil wezen voor een verloren mens. En als u eronder zit, hebt u dan beide oren geopend? En luistert u om te vernemen of er een woord voor u bij is? Een woord dat u raakt, een woord dat blijft haken, een woord dat zijn werk doet, een woord dat zijn invloed gaat uitoefenen? Gaat het u, ook voordat u naar de kerk gaat, zeg eens eerlijk, gaat het u bij de voorbereiding voor de gang naar Gods huis om een ontmoeting met de Heere? En vraagt u er uw zegen, Gods zegen over? Vraagt u zaterdagsavonds al, het mag ook wel eerder in de week, maar zeker zaterdagsavonds en zondagsmorgens, vraagt u: och Heere, schenk thans uw zegeningen. Och Heere, geef heil op deze dag. Heere, spreek tot mijn ziel. Heere, open mijn oren, opdat ik horen mag. Zijn we zo bezig, ook voordat we naar Gods huis gaan, en zijn we zo bezig, als we in Gods huis zitten, horen we. Oh, en dan was er voor Lydia wat te horen. Gelukkig wel. Gelukkig wel. En waar het evangelie gebracht wordt, daar is gelukkig wat te horen. Als het gaat over die zaligmaker en over zijn bloed en over zijn offeranden en over zijn genoegdoening en over zijn opstanding en over zijn overwinning over de dood en over zijn overwinning over de Satan en over zijn zaligmakerswerk in al zijn facetten. En dat zijn dan toch de dingen waar het hart van Lydia naar uitging, zonder dat ze het allemaal kon definiëren. Toen dat verkondigd werd, kon ze niet anders dan horen. U ook? Of hebt u altijd nog meer belangstelling voor andere dingen? En bekoort dit u tenslotte niet? En is dat misschien de reden dat uw oren zo vaak gesloten zijn en uw gedachten afdwalen en er alle kanten op zwerven, omdat het aardse leven toch eigenlijk meer uw belangstelling heeft? O, neem een voorbeeld aan deze Lydia. Ze hoorde ons. Is ze er dan? Nee, dat zei ik u al bij herhaling. Want er is nog een werk te doen wat zij niet kon. Zij kon wel de schoenen aantrekken en naar de gebedsplaats gaan. Zij kon wel onder die prediking van Paulus gaan neerzitten. En zij kon wel de beide oren openzetten om te horen. Maar er is nog een werk dat ze niet kon doen. En er is een werk te doen dat Paulus ook niet kon doen. Die kon zijn mond open doen en het evangelie verkondigen en spreken van Christus en spreken van de genade voor zondaren en spreken van dat offer waardoor God verzoend is en waardoor de weg geopend is, waardoor een mens behouden kan worden. Hij kon dat zeggen, hij kon dat met klem aandringen, hij kon dat op het hart binden, maar er is altijd nog een werk te verrichten dat Lydia niet kon en dat Paulus niet kon. Een werk dat met haar hart te maken heeft. En dat God alleen kan verrichten. Maar vergeet u het niet. De Heere verricht dat werk als wij in de weg der middelen zijn. Alleen dan. En zal dat grote werk Gods, waar het nu verder niet over gaat, zal dat genadewerk Gods in ons leven verricht worden voor het eerst of bij vernieuwing, dan dienen wij in de weg der middelen te zijn en daarin te volharden. Amen. Psalm 119, vers 67.
Thank you.
Heere, wij mogen ons nog weer voor uw heilig aangezicht buigen en uw wegen, uw heilige wegen aanbidden. Het is niet altijd eenvoudig om uw wegen te aanbidden, Heere, maar als gij er zelf licht over geeft en als gij ziet hoe gij alles bestuurd hebt, zoals we er in de geschiedenis van Lydia wat van gezien hebben, dan worden het wegen waarvan wij zullen zeggen aanbiddelijk. En dat zal Lydia zelf nog het hardste gezegd hebben. Aanbiddelijke wegen Gods, dat ik daar nu voor naar Filippi moest. Dat ik daar nu voor naar die plaats aan de rivier buiten de stad moest, om daar mijn zaligmaker te vinden. Heere, we bidden van u dat al degenen die door u geleid zijn tot die kennis van uw genade is terug mogen kijken en ook mogen eindigen in de aanbidding. Heilig zijn, o God, uw wegen. En dat ze u de eer ervoor mogen geven, Heere, niet alleen voor wat u in hun hart deed, maar ook voor wat daaraan vooraf ging. Om u de Heere groot te maken voor al uw werken, ook voor de werken in uw voorzienigheid in het persoonlijk leven. En Heere, als wij die kennis van uw genade niet hebben, dan zijn er ongetwijfeld toch voor ons allen dingen om eens bij stil te staan. Dingen om uw hand eens in te ontdekken. Dingen waarin wij uw bestuur kunnen ontdekken. Want vanmorgen toch ook weer waren we allemaal onder het woord. En vanmorgen toch ook weer hebben we allemaal mogen horen dat gij een genadig God zijt en dat u nog het behoud van zondaren wilt werken. Vanmorgen toch ook weer zijn we aangespoord en vermaand om u de Heere te zoeken en dat is toch niet zonder doel geschied. Heere, mag het nog eens alles leiden om ons te brengen op dat punt waar ook Lydia gebracht werd. Dat punt waarbij dan ook van ons leven gezegd mag worden welker hart de Heere opende. Heere, wij bidden u, laat uw geest ons ware wijsheid leren en geef dat we allemaal voor het eerst of bij vernieuwing zo het belang van onze ziel mogen gaan zien. Zo ook het belang van het horen naar uw woord gaan zien. Zo het belang van het biddend worstelen met u de Heere voor het behoud van onze ziel gaan zien. Dat wij geen ogenblik rust meer hebben voordat we het weten. Geborgen te zijn achter Christus dierbaar bloed. Om Jezus wil. Amen. Psalm 77, het 8e vers. Heilig zijn, o God, uw wegen.
You are.
Gaat dan heen in vrede, draagt met u Gods zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.